Zo, ik groet jullie allemaal in de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Wanneer iemand zo groet, dan weet je al dat ze uit Afrika komen. Want nou normaal is bij een dienst in Afrika, daar had ik al zingend naar voren moeten komen. Maar dat bespaar ik jullie maar.
Oh ja.
Ja, ik werd door een vriend van mij en zijn vriendin voorgesteld. Dat is Chris, de man die zo vals zingt.
Oh, ik krijg ook dat weer.
Dus ik vond het erg moeilijk om... maar gelukkig kijkt de Heer naar mijn hart. Dat is het belangrijkste. En ik ben in 1976 tot geloof gekomen. Toen waren sommige van jullie nog niet geboren. Hè? Maar goed, het was net voor mijn finale artsenexamen. Ik had niets te doen behalve studeren en daar had ik geen zin in.
Ik moet iets harder praten.
Oké, ik probeer het dus nog beter zo.
Ja.
Ja. En daar heeft de Heer Jezus mijn hart aangeraakt en mijn leven veranderd. En ik ben zo onder de indruk gekomen van wie Hij is, dat ik besloot, ik kan niet een normale arts worden. En de vraag was niet of ik in een zendingsziekenhuis ging werken, maar in welk zendingsziekenhuis. En zo heeft de Heer mij toen geleid. En in 1982 zijn we hier naar Nederland verhuisd. Met mijn vrouw en ons 5 kinderen. De 6e is hier geboren in Voorthuizen. 5 van die 6 wonen binnen 30 kilometer van ons vandaan. Dat is wel een voorrecht, gebeurt niet vaak. Maar de 6e zit in Polen, dus het is een beetje verder weg. Maar een van de dingen die mij het meest aansprak was de Heer Jezus zelf. En hoe denkt Hij? En vandaag kijken wij nu naar onze Vader. En ik wil eigenlijk met jullie proberen na te denken over wat had de Heer Jezus in gedachten toen Hij ons leerde zo te bidden. Wat was zijn geestelijke logica? Hoe dacht Hij? Nou, als je hier naar de Herzienestaten vertalen, kijk dan staat er onze Vader die in de hemelen zijn. Meervoud. Maar, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, enkelvoud. Dan toen wij het zongen, zongen wij onze Vader die in de hemel is, enkelvoud. Ik dacht, wat? Klopt niet, want in de oorspronkelijke taal staat hemelen, meervoud. En dat is een van de dingen van de Heer Jezus, Hij was super zorgvuldig met wat Hij zei. Zijn woordkeuze was echt belangrijk. Ieder woord die Hij sprak. En Hij had een vermogen om heel bondig ontzettend veel te zeggen. Nou, iemand vertelde een keer, hij zei, ik had een heel stil vriendin, maar nadat wij trouwden ontdekte ik dat zij alles wat ze wou zeggen, alles opgespaard heeft. En zij begon haar wijsheid met mij te delen in de auto. Oppas voor die, uitkijken daar, neem me hier links, licht is rood. En Zijn vrouw slaagde erin om heel weinig met heel veel woorden te zeggen. En zo is de Heer Jezus niet mooi andersom. Hij kan met weinig woorden. En daarom is een gebed als deze, is een gebed die we eigenlijk niet zomaar elke dag gewoon moeten bidden, maar een gebed die wij overpeinzend moeten bidden. En dat kun je wel elke dag doen. Doe ik in elk geval wel. Ik bid het Onze Vader elke dag. Kijken of het nog maar kan werken. Welke kant moet ik? Zo. Aha. Nu heb ik hem een klein beetje herschreven. Abba van ons. Want zo staat eigenlijk letterlijk, Abba van ons. Niet onze vader, maar het eerste woord is Abba. Niet onze, nee, Abba. Die in de hemelen zijt. En als je ziet, daar zit de structuur in die gebed. Abba van ons die in de hemelen, er staat dan wit boven en dan beneden, amen. Dan drie punten, vier punten, drie punten. En de eerste drie, naam van u worden geheiligd, koninkrijk van u worden gevestigd, wil van u worden gedaan. Alle drie op aarde zoals in de hemel. Dus wij denken dat op aarde zoals in de hemel slaat alleen op wil van u worden gedaan. Nee, het slaat op alle drie. En dan geef ons, vergeef ons, leid ons, verlos ons. Dus drie dingen voor ons. Vier voor ons. En dan eindigt het weer met koninkrijk. Nou, dan zie je dat koninkrijk wordt herhaald. En de eerste drie en dan de laatste drie. Kracht van u en glorie van u. En het koninkrijk van u is het niet. Worden het, kracht van u, is het, niet worden van u, glorie van u, is het. Dus dan zie je het verschil tussen de tweede drie, leuk zeg maar, zo is het, maar hier op aarde moet het nog gebeuren. Hier moet het nog gebeuren. Dus daar zit progressie in, maar hier is het al voltooid. Het is gewoon zo. Voor eeuwig en altijd. Maar wat wij hier op aarde hebben, dat is niet voor eeuwig en altijd. Het gaat voorbij. Ja. En hoe ouder wij worden, hoe meer beseffen wij dat. Het is vergankelijk. Het gaat echt voorbij. Een van de dingen wat ik merk, nu dat ik zelf ook een beetje ouder word, is ik raak heel veel dingen kwijt. Het vermogen om zomaar op te staan ben ik kwijt. Ik moet even nadenken over hoe sta ik op. Niet of je dat herkent. Ja, vroeger hoef ik niet eens na te denken over opstaan. Het gebeurde gewoon. Maar nu moet ik erover nadenken. Neus over knie. Hè? Dat is geheim. Neus moet over die knie zijn, dat gaat makkelijker. Maar ik heb ook dingen bijgekregen. Wat een van onze vriendinnen noemt HPDP. Hier een pijn, daar een pijn. Ja. Dus we hebben allemaal HPDP. Maar goed, zo voor ons is dat een prachtig gebed hier. Want het laat ons zien, worden hier op aarde is op de hemel, maar het gaat voorbij, gelukkig maar. Maar wat we wel hebben is, hou vast voor eeuwig. En dat geeft ons hoop en perspectief voor de toekomst. Nou, als we naar de volgende kunnen kijken, ik denk dat het beter is hem. Dus begin met Abba van ons. Oké, en dan nog een klik. Net daar, Abba van ons. Daardoor maakt de Heer Jezus een ontzettend sterk uitspraak. Maar dat is niet een baas van ons, dus maar één Abba. Eén God, hij is iemand. Want je spreekt hem aan. Spreek hem aan hoe? Abba. En Abba van ons. Niet van mij. Hij zorgt voor ons, daarom spreekt hem. Hij plaatst in ons in zijn familie en hij wil dat wij hem als Abba kennen. Dat is heel veel gezegd met één woord, Abba. En nu merk ik dat daar mensen zijn die daar moeite mee hebben. Omdat ze zelf negatieve ervaringen met aardse vaders en aardse gezagsfiguren gehad hebben. Stel, doe maar een voorbeeld. Een mevrouw die werd als kind door haar vader verwaarloosd. Right. So wat dan gebeurt is, zou een kind die probeert het voor zichzelf te verklaren, waarom verwaarloosd mijn vader mij dan? Waarom? En dan gaat hij denken, dan moet iets fout zijn bij mij. Ik moet onbelangrijk zijn, want als ik belangrijk was, dan heeft mijn vader mij niet verwaarloosd. En dan weet je met je hoofd, ja, God is zijn vader, maar je hart zegt, of hij echt van mij houdt, ja, ik ben toch niet belangrijk genoeg voor hem. Ja, daar zijn wel anderen die zijn getalenteerd en die kunnen heel veel. En ik, ja, ik ben zo'n grijs muisje. Ja, waarom zou God nou die extra aandacht van mij hebben? Eigenlijk, ja, en ik heb al gebeden voor dingen en het gebeurt maar niet. Ja, zie je wel, dat bewijst dat mijn gebeden niet zo belangrijk zijn. Dus, ja, mooie woorden dat, Abba, Vader, maar geldt niet voor mij. En wat de Heer Jezus nu doet, dus hij zegt, hij staat er eigenlijk op dat wij zo beginnen. Want hij weet, daar zit ons genezing, bij Abba. Want die Abba gaat ons niet verwaarlozen. Hij gaat niet doen. Want hij is de echte, de enige echte Abba. Nu is het merkwaardig en nog verder. Abba is niet een Hebreeuwse woord. Het is een Arameese woord. Eigenlijk had de Heer Jezus moeten zeggen, Avinu. Dat is het Hebreeuwse woord. Av, maar Abba. En dat zegt al iets, dat daar de Heer Jezus al daar al zegt, dat is niet één heilige taal. Die mag God benaderen in jouw moedertaal. En de islam is dat één heilige taal, de Arabisch. Alle andere talen zijn ondergeschikt. Maar door ons te leren, Abba, zegt die Jezus, is niet één heilige taal. Want God is de God van alle mensen, van alle naties. Ook van Nederlanders. Ook van ons. Wij mogen ook in ons eigen moedertaal hem aanspreken. Ik had een vriendin uit Duitsland. Zij is tot geloof gekomen toen was zij hier kort in de 20 jaar oud. En zij konden God niet in Duits aanspreken. Mm-hmm. Omdat zij haar zo schaamde voor wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Ze durfde God niet in haar moedertaal aan te spreken. Dus ze bad altijd in het Engels. Totdat zij Abba ontmoette. Abba. Onthoud gelukkig ons niet verantwoordelijk van ons, wat alles wat ons mensen fout gedaan hebben. Hebben Nederlanders ergens in het verleden ooit verkeerde dingen gedaan? Ja? Nou, mag je ons nou vandaag blameren voor wat onze voorouders allemaal fout gedaan hebben? Nou, daar zijn mensen die vinden het heel leuk om ons schuldig te verklaren voor alles van het verleden. Ja? Maar de Heer Jezus zegt, je mag met Abba beginnen. Ongeacht jouw verleden, ongeacht het verleden van jouw mensen, je mag zeggen Abba. Hij heeft niet gezegd, begin je gebed met Heere God en zulke grote woorden. Want hij denkt daar niet zo over. Hoe Jezus denkt is, als jij wil weten waar gaat gebed om in het diepste, begin met Abba. En eigenlijk zou je daar al kunnen stoppen. Want gebed gaat om relatie. Relatie met Abba. Wat zei Jezus van zijn Abba? Hij zegt, ik kan niets doen als wat ik mijn vader niet zien doen. Right? Ja. Yeah. Dus de Heer Jezus liep altijd met de ene oor naar boven te luisteren. Wat doet vader? Wat zegt vader? Nee. En met de andere oor luisterde hij naar die mensen. Jezus, zoon van David, wees mij genadig. Dan word hij met die andere oor. Maar met zijn eerste woord hoorde hij van vader zeggen, ja, die man moet je zegenen. Dat is de eerste stem. Die stem van vader. Weet je, wat is de tweede stem? De tweede stem zegt, ja, moet dat nou echt? Ben je zeker dat je dat moet doen? Moet je wel voor die persoon bidden? Zou je dat wel zeggen? Dat is de tweede stem. De eerste stem is wat vader zegt, doe het gewoon. Maar wij zijn zo gewend geraakt om naar die tweede stem te luisteren, dat wij de eerste stem niet zo goed meer horen. Het is net zoals nieuws. Dus wij nieuws kijken vandaag, wat horen wij? Allemaal tweede stem, alle slechte dingen die gebeuren. Maar die eerste stem is wat vader zegt. Dus man Henrik, oh wacht even. Jezus leert mij om te beginnen met Abba, want zo begon zijn gebeden. Dat is hoe hij bad, Abba. Daar begon hij. En ik wil bij vader horen, wat vader nu door mij heen wil zeggen aan anderen. Hoe hij wil dat ik ze moet zegenen. Nou, dat is Abba.
Weet wat over gaat, hè?
En uw naam van die worden geheiligd. Nou, dus tweede. En daar begint hij verwijst naar de karakter. Want in Bijbels denken, naam van iemand heeft een betekenis. Right? Wat is jouw naam dan weer?
Karen.
Karen. Oké, wat betekent Karen? Weet je niet. Moet je uitzoeken. Want de naam heeft betekenis. Nee. En elke naam van God heeft een bepaalde betekenis. En zoals wij de namen van God leren kennen, snappen wij zijn karakter steeds beter. Wie weet de betekenis van hun naam?
Van God.
Jij, jouw naam?
Mijn naam, ja, Strijder.
Jouw naam betekent Strijder? Goed zo. Nou ja, dan weet je al gelijk wat je valkuil is. Hè? Maar je weet ook, dat is de tweede stem. Die tweede stem zegt, pas op voor de valkuilen. De eerste stem zegt, je bent de strijder voor Gods koninkrijk. Right?
Bij mij staat rein en puur.
Rein en puur, kijk, dat is toch prachtig? Ja. Nou, dan zeg je, oké, hier. In Afrika doen we het zo, wanneer kinderen geboren worden, dan krijgen die niet gelijk een naam.
Nee.
Ze kijken eerst naar wat het karakter van een kind, en dan krijgt hij die naam. Dus toen ik in het ziekenhuis ging werken, na een paar maanden, toen gaven ze mij een naam. Moruti. Moruti. Ja, Moruti, en dat betekent dominee.
Ja.
Ze dachten, ze konden mij niet arts noemen, want ik was veel meer van een dominee dan een arts. En zo kan je zeggen, Heer, die naam die ik heb, ik wil die naam waardig zijn. Maar die naam van God laat zijn karakter zien. En het moment waar die God zijn karakter steeds beter gaan ontdekken, leidt het tot lofprijs. Oh, wauw, dat. En nou is het tweede, Abba heeft eerste lief. Dus, ik weet niet of hij dat voldoende op ons in laat werken. Want wij kennen ons, hoe ouder ik word, ik werd vorige week gebeld door een meneer. En die zei, joh, we hebben jaren geleden samen gewerkt in dezelfde organisatie en ik vraag mij af of ik niet grote fouten gemaakt heb. Ik ben nu 93, zei hij, en ik denk terug aan mijn leven en ik vraag me af waar heb ik overal tekort geschoten, wat had ik anders moeten doen, en het kwelt mij. En toen kon ik hem geruststellen. Je ziet, want je kunt zo bezig zijn met waar jij in jouw leven tekort schoot, dat je vergeet, maar die Abba heeft eerste lief. Nog voordat ik tekort schiet, die wil mee. Ja. Die wil mee.
Nou, die had mee.
Ja,
met
die eerste liefde roept bij onze wederliefde op. En dat is eigenlijk een mooie ding. Zo werken onze harten. En zo kunnen wij leren om, oké, de Heer wist al voor die tijd wat ik allemaal fout zou doen. Hij weet wat ik nu al fout gedaan allemaal. Hij weet wat nog komt. En toch heeft hij eerste lief. Zo. Nou, dat is een superbelangrijke ding van Abba. Om dat op je hart in te laten werken. Niet alleen maar kennis van te nemen, maar dat je hart zich daarin gaat verheugen. Weet je wat? Ik heb een Abba die mij eerste lief heeft. Daar ga ik van genieten. En eerst nadenken daarover. Wauw. Dat is toch rijk. Dat hij mijn eerste lief heeft. Hij wist wat voor mens. Ik heb de neiging om een zuurpruim te zijn. Ja, maar hij wist dat voor die tijd. En ik heb de neiging. Ik kan met weinig moeite heel moeilijk doen. En sommige mannen hebben dat. Maar toch heeft hij mij eerste lief.
Amen.
Zo denk je van, man, dat is wel een moeilijke kerel. Waarom moet je die nou lief hebben? En dat is het. Die Hebreeuwse woord voor barmhartigheid betekent de schitste plaatje van God die nou voorover buigt en zijn hand uitstrekt. Dus Gods barmhartigheid betekent, hij weet dat wij fout zitten. Maar hij buigt naar ons toe. En strekt de hand uit naar ons. Dus hij heeft eerste lief. En kijk, als die Jy kan maar zeggen, God heeft een vastberadenheid om ons te zegen. Hij is vastberaden. Maar het is niet alleen dat hij vastberaden is om te zegenen. Hij is gul. Hij wil het overvloedig doen. En daarom kan je daarvan zitten genieten. Het is niet zo van druppeltje, druppeltje, druppeltje. Nee, overvloedig. En daaruit leren wij, die God willen wij dienen, hem willen wij volgen. En nou, als wij Gods zo bijzonder is, zijn karakter zo uitnemend is, komen wij bij het volgende gebed, deel van het gebed. Koninkrijk van u worden gevestigd. Kijk, als dat zo'n bijzondere God is, dan is dit de enigste God wiens koninkrijk moet komen. Niemand anders. Geen andere koninkrijk. Alleen zijn koninkrijk. Koninkrijk van Abba. Dus niet koninkrijk van een grijs mannetje die ergens boven in een hoek zit en zijn vingertje zwaait, maar de koninkrijk van Abba. Snap je? Dus dat is een familiekoninkrijk. Een familiekoninkrijk. Niet een staatsinstelling met al die gedoe en protocollen. En nee, het is een familiekoninkrijk. Dat is wat de Heer Jezus ons laat meemaken. Maar daardoor staat wel, alle andere koninkrijken zijn vals. Ze kloppen niet. Er is maar één manier waarop die koninkrijk van Abba kan komen en dat is het volgende punt. Uw wil geschieden. Zo komt zijn koninkrijk. Doordat zijn wil geschiedt. Alle gebieden van ons leven en de samenleving. Zo komt Gods koninkrijk. Een van de dingen die ik ontdekte nadat ik hier in Nederland kwam wonen was Abraham Kuiper. Weet jullie wie is Abraham Kuiper? Weet dit iemand? Ergens al van hem gehoord?
Zeer autoritair. De baas
van de. Wat zei, een van de dingen die Abraham Kuiper zei is, er is geen vierkante centimeter van de samenleving waarvan de Heere Jezus niet zegt, het is mijn. Hij was heel sterk overtuigd van de heerschappij van de Heere Jezus. Hij was niet volmaakt, maar goed, ik kan dan meer onvolmaaktheden bij mezelf denken als bij hem. Hoe zou jouw leven eruit zien? En dat is eigenlijk iets wat ik je wil uitnodigen. Hoe zou jouw leven eruit zien als Gods koninkrijk zou komen in jouw familie, jouw gemeente, jouw vriendenkring, jouw werk en jouw buurt? Hoe zou deze buurt uitzien als Gods koninkrijk hier zou komen? Hoe zou het hier uitzien? Wat zou anders zijn?
Nou, ik pas hier niet meer in deze zaal op dit moment.
Zullen we hier niet eens meer inpassen? Dus er zal veel meer mensen tot geloof komen, right? Oké, dus wat ik eigenlijk aan jullie wil voorleggen is om tijd te nemen samen met Abba en van te zeggen, Abba, als uw koninkrijk nu hier bij ons in de buurt zal komen. Wat wil u zien gebeuren? Help mij om te snappen wat u op uw hart hebt voor deze buurt. Ik wil uw hart voor deze buurt hebben. Deel uw hart voor deze buurt. Wat gaat gebeuren? Toen ik hier instapte, zat daar een jongen op het trapje. Ja. Hij zag er niet goed uit. Hè. Dus ik dacht, nou, ik moet weer teruglopen en even naar hem zwaaien. Ik dacht, hij heeft een vriendelijke gezicht nodig vanmorgen. Gods koninkrijk, die moeten wij doen. En wat van je familie? Nou ja, vriendenkring. Maar indien wij Gods wil doen, dan komen wij bij geef ons. Want om Gods wil te doen, ja. Ik heb zo weinig. Ja, Heer, geef ons. Wij komen tot Abba met lege handen. En dan, we vragen hem als kinderen, niet als bedelaars, dat is wel belangrijk. En wij blijven hem dagelijks vragen, het ontwikkelt kinderlijke afhankelijkheid bij vader. Dat is wat wij nodig hebben. Dat zei de Jezus toch? Kom als de kinderen. Kom als de kinderen. Oké, ik ga het doen. Dus mijn vrouw is, heeft een chronische, langdurige ziekte. En elke ochtend vraag ik, Heer, gaat hij genees haar vandaag? Ik blijf aankloppen. Blijf aankloppen. En hij moet daar moe van worden. Ik weet niet of hij moe wordt, maar ik blijf hem herinneren. Want ik ben een kind, ik heb eigen handen. Abba, die vrouw van mij. Maar wanneer wij tot Abba komen, dan beseffen wij dat wij onrein en onzuiver zijn. En daarom vragen wij, volgende, vergeef ons onze schulden. Want dan beseffen wij, zo aan Abba en ik, mijzelf in de spiegel kijken van Gods woord, ja, niet best. Vergeef ons onze schulden. Nou, trof mij. Daar staat niet, vergeef ons ons zonde. Daar staat, vergeef ons ons schulden. Zo, dat vertelt ons hoe de Heer Jezus denkt over zonde. Hij denkt aan zonde in termen van schuld. He? Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? Ik schuld, nee, ik heb geen schuld. Nee, alles afbetaald. En wat ik niet kan betalen, heb huur ik. Geen schuld. Maar hier staat dan wel vergeef ons schulden. Waar denk je dan aan? Wat ze schuld hebben wij dan? Help.
Wat je een ander hebben aangedaan?
Oké, ik heb iemand iets aangedaan.
Zagrijnig.
Oh ja, dat, nee, dat alleen anderen die zagrijnig zijn. Ik kan nog niet
aan. Je hebt geen schuld.
Wat zegt Paulus over de schuld die hij heeft? Paulus zegt, ik ben niets verschuldigd anders dan jullie lief te hebben. Zo de schuld die wij hebben, is de schuld om anderen lief te hebben. God lief te hebben en anderen. Ah ja, nou zie je de link tussen wat die Jezus zei. Twee dingen zijn belangrijk, nummer 1, God lief hebben. Twee, je naast als jezelf. Dus, als je het niet doet, dan heb je schuld. Dan heb je schuld. En dat is zonde. Dus, als ik naar een bijeenkomst als deze kom, dan heb ik schuld. En de schuld is, de schuld die ik heb, is ik heb dus liefde van Christus, die ik uit moet delen. Ik mag het niet bij mezelf. Als ik het niet uitdeel, dan blijf ik schuldig. En het nalaten van liefde geven. Omdat God mij eerste lief heeft, ben ik schuldig hem terug lief te hebben. En daar komt die schuld vandaan. Hij heeft klaar liefde gegeven. En nu zegt hij, kom maar op met die liefde. Dat is mijn schuld naar hem toe. Maar, en omdat hij die liefde eerste geeft, en hij wil dat ik die liefde doorgeef naar anderen, heb ik schuld bij andere mensen. Dus als ik door deze wijk een gebedswandeling maak, een gebedswandeling door deze wijk maken, dan zie ik al die mensen bij wie ik schuld heb. Ik heb schuld bij ze, want ik heb schuld om de liefde van Christus door te geven. Als daar familie op visite komt, heb ik schuld bij mijn familie. Wat is dat? De liefde van Christus doorgeven naar mijn familie. Nou zijn daar familieleden waar het niet makkelijk is om ze lief te hebben. Hebben jullie ook zulke familieleden? Dat zijn dus de familieleden waar wij de grootste schuld hebben. Ik heb jaren geleden, werd ik daarbij bepaald hoeveel schuld ik heb in mijn familie. Het was heel beschamend. Ja, hier, ik heb heel veel schuld, omdat er is heel veel liefde die... Voor al de mensen, die een beetje lijken op mij. Ze irriteren mij zo. Maar ja, toen moet ik ook leren lief hebben. En dat is niet, en dat gaat het om voor de Heer Jezus, karakter ontwikkelen. Zoals wat ik nu leer om die moeilijke mensen lief te hebben, word ik Christus gelijkvormig. Dat is waar die uitdaging zit. Dus eigenlijk zouden wij met z'n allen experts moeten zijn in het liefhebben van anderen. Ook de mensen van de buurt, kom maar kijken. Willen jullie weten hoe om lief te hebben? Kom maar kijken hoe wij dat doen. Wij zijn voor jullie een voorbeeld. Kom maar kijken. Wij zijn daar experts van. Ik nog niet, hoor. Ik zit nog in de leer. Basisschool. En dus we hebben eigenlijk elkaar nodig om samen te leren wat betekent het in de praktijk. Hoe doe ik dat? Want het gaat niet vanzelf. Vooral als het van die mensen zijn die je lastig vindt om mee om te gaan. Oké, vergeef ons onze schulden. Maar onze relaties is niet goed, want wij moeten die mensen ook vergeven. Want die andere mensen hebben ook schuld naar ons toe. Zij zijn ook voorgesteld om ons lief te hebben. Right? En als ze dat niet doen, dan hebben zij schuld bij ons. Nou, hoe gaan wij om met die mensen? Zijn wij ruimhartig? Zeg, oké, ik vergeef het je. Oh ja. Wat ze mij aangedaan hebben, ga ik niet zo snel vergeven. Nou, ik was een keer bij zo'n oude dominee. Hij heeft het heel mooi gezegd. Kijk, vergeving kan je alleen schenken indien iemand erom vraagt. Right? Als iemand niet om vergeving vraagt, hoe kan ik het schenken? Hij zei, maar je moet het wel gereed hebben liggen. Je moet het wel gereed hebben liggen. Je moet niet dan pas gaan nadenken of je het zou willen vergeven. Wie van jullie hebben al van Nelson Mandela gehoord? Oké, in Zuid-Afrika. Een van de dingen die Nelson Mandela zei is, onvergevensgezindheid, zei hij. Het is vergif innemen en hopen dat de ander sterft.
Ja.
vergif innemen en hopen dat de ander sterft. Maar je draagt die gif van onvergevensgezindheid in jezelf. Dus vergif voor jou, voor mij, als ik die vergeving niet gereed heb liggen. Dus je gaat er niet van sterven als ik die vergif in mij ronddraag. Ik onthou een jong dame, 21 jaar oud. Ze werd door haar vader misbruikt. En ze belandde in een psychiatrische instelling. Helemaal psychologisch kapot. En ze kwam naar ons toe voor een gesprek. En toen zei ze, eigenlijk wil ik niet gezond worden. Ik wil in de psychiatrische instelling blijven. Ik dacht, vader, zit dat dan? 21 jaar oud, je hebt eigenlijk nog heel je leven voor je. En nou wil je niet eens gezond worden. Nou, zei ze, de reden is dat. Elke dag wat ik in de psychiatrische instelling zit, vindt mijn vader het vreselijk, want hij weet dat hij de oorzaak is en ik wil hem straffen. Dat is haar manier om gerechtigheid te krijgen, door haar eigen leven te verwoesten. Die Heere kan haar genezen, maar dat wil ze niet hebben. Nee, Heere, blijf weg uit mijn leven. Ik wil een psychiatrische patiënt blijven, want ik wil mijn vader straffen. Ja. Vergif innemen en hopen dat de ander sterft. Goed. Na de vergeving kunnen wij groeien. Nu wil ik Gods wil doen. Right. Ik kom met lege handen. Nu is God mij vergeven. Nu wil ik iets doen. En nu heb ik leiding nodig. Ook de Heere, hoe doe ik nou uw wil? Maar, wat, als ik niet weet wat, hoe God mij leidt, hoe ga ik het dan anders doen? En, anders doen we eigen wil. En we kunnen misleid worden in het zoeken naar Gods wil. Daarom bidden wij, leid ons, volgelingen. Leid ons niet in verzoeking. Want dan ga je fout. Dan ga je niet meer Gods wil doen. Dan gaat zijn koninkrijk niet meer komen. En dan wordt zijn naam niet verheerlijkt. Dus dat dan bidden wij. Leid ons in verzoeking. Maar als je nu weet, de Heere wil, dat je die kant op gaat. Dan kom je volgende gevaar. Namelijk, volgende. Verlos ons van het kwade. Want het kwade wil mij tegenhouden van het doen van wat God wil. Dus God leidt mij, wat gaat mij terughouden in het kwade? Nou ja, eigen zondige natuur of vlees, de duivel is in mij de wereld aan aantrekken. Dit zijn mijn vijanden. Verlos mij van het kwade. Deze dingen die mij ervan af willen houden om Gods wil te doen. Dus snap je de logica? Ja, Heere, help mij, want anders gaat het fout. Oké, nu weet ik wat God wil. En hij leidt mij, hij verlost mij van het kwade. Maar ik besef nu word ik aan de slag. Maar er ontbreekt iets. Wat is dat? Volgende. Het koninkrijk is van u. Dus ik ga nu dat ik Gods wil gaan doen. En hij gaat mij weg van de verzoekingen afhouden. En nu ga ik Gods koninkrijk zoeken. Right? Want het koninkrijk is van hem, niet van mij. Zou ook focus. Ik wil Gods koninkrijk zien komen. Maar als ik zo Gods koninkrijk wil zoeken, dan mis ik iets. En wat is die volgende? Kracht is van, ik heb de kracht niet om het te doen. Maar gelukkig, God heeft die kracht. En hij is gul, hij gaat die kracht aan mij geven. God zal mij die kracht geven. En daarom komen wij bij de volgende. De glorie is van u. Alle eer gaat nu alweer naar de Heer toe. Want hij heeft mij leiding gegeven, kracht gegeven. Nou kan ik zijn wil doen. En dan kan hij alles glorieus aan u. En zo eindigt die gebed weer met aanbidding. Net zoals in het begin met uw naam worden geheiligd. Dus die gebed begint met aanbidding en eindigt met aanbidding. Nu, 5 keer ons, niet 1 keer ik, mij of mij. Dat viel op, hè, in die gebed. 5 keer ons, maar niet 1 keer ik. En ons westerse christendom is heel veel ik. Niet genoeg wij. Dus moeten wij dat wij. Oké, volgende. Dus een beetje samenvatten. Onze Vader, God is nu waar hij was toen hij heel wat schiet. Uw naam wordt geheiligd, zijn naam ontwikkeld, zijn karakter. Koninkrijk komen, zijn koninkrijk. Uw wil geschieden. Geef ons, vergeef ons, leid ons, verlos ons. Want van u is het koninkrijk, van u is de kracht, van u is de heerlijkheid en de eeuwigheid. Maar ja, we strekken ons uit hier naar de wederkomst en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Om gelukkig maar dat dit komt. Oh, als ik weer in nieuws kijk en al die oorlogen en dingen die gaande zijn, dan denk ik zo, ach Heer, kom toch snel. Kom toch snel. Stop al die nonsens. Nou ja. Die gebed van Jezus, die moeten wij op ons in laten werken. Dan heb ik die PowerPoint gestuurd. Misschien kan je het verspreiden aan dingen die dat willen. En vooral, zou je nou weer op die volgende. Nou, dit, als je die schemaatje gewoon gaan gebruiken om je te helpen om die onze Vader te bidden. En daar elke dag tijd voor neemt van, Heren, geef mij visie voor mijn familie. Hoe gaat mijn familie daar uitzien als uw koninkrijk daar komt? Hoe gaat deze buurt uitzien als uw koninkrijk hier komt? En hoe gaan jullie doen uitreiken op een station, is het niet?
Evangelisatie?
Ja.
Ja, station en in de buurt.
Oké, nou, station en de buurt. Ja. Nou, en dus die evangelisatie past in het totaalplaatje van Gods Koninkrijk moet komen. Ook op het station. Ja. En nu wil ik jullie eigenlijk volgende, oh ja, die mogelijke actiepunten. In onze Vader dagelijks overdenken, binnen voor Gods Koninkrijk om te komen, gebedswandelingen maken hier in de buurt. Doen jullie dat al?
Ja,
zeker. Oh, vraag. Nou, die gebedswandelingen, hoe doen jullie dat? Vertel eens. Geef je 2-on-2 of een groepje?
Ja, als er weinig mensen zijn, doen we met 3 of 4, anders in kleine groepjes.
Ja, ja. Geef je 2-on-2 is eigenlijk een mooie stelling, dan kun je meer grote gebied bestrijken. Ja. En wat je eigenlijk wil doen is, je wil heel rustig wandelen en je wil de hele tijd, oké, hier. Wat moeten wij bidden voor dit adres? Wat van die adres? Het is praten met God en praten met de mensen. Mm-hmm. En je wil eigenlijk die eerste stem waar Vader zegt, bid dit voor die mensen, bid dit voor die mensen. En dat wil je zo'n map, een kaart maken, en zo'n buurtmaak maken van de plekken waarvan jullie het vaakst, waar de Heer jullie stilzet. Bid hiervoor. Of die Heer je inzicht geven van hier zit een onheilsplaats, een onheilsnest. Die moeten jullie tegen gaan bidden. En nou wil ik voorstellen dat jullie daar gebedsprojecten van maken. Dat je zegt, weet je wat Heer, hier zit zo'n onheilsnest, recht of weg. Je zegt Afrikaans, recht of weg. Recht betekent, Heer, trek recht wat hier fout is, of weg hiermee. Weg uit onze buurt, wij willen het hier niet hier hebben. Gewoon niet hebben. Want Gods Koninkrijk moet hier komen, right? Het is niet van, wij willen een lelijke ding, wij willen Gods Koninkrijk hier zien. Recht of weg. En dan gaan jullie dat steeds weer, nou, zo'n gebedsproject, dan zeg je, oké, zeg maar, dus is die straat nou weer?
Samuel van
Houtenstraat, nummer 10. Stel nou maar, en daar legt die Heer op jullie harte van, dit is een haar adresje. Je hoeft niet dat een van jullie daar woont. Maar goed, en dan gaan jullie, oké, voor een maand lang gaan wij elke dag voor Samuel van Houtenstraat 10 bidden. Dan maak je een gebedsproject van, een maand lang, elke dag gaan wij daarvoor bidden. En doe het gewoon privé. Maar je kan ook zeggen, oké, okay, één keer per week gaan we gewoon op Zoom of wat ook al, samen bidden daarvoor. En na een maand, dan zeg je, oké, okay, Heer, wat is het volgende gebedsproject voor ons? Voor je buur. Want wij willen de buurt schoon bidden. Het woord schoon. Rein, zeg je nou allemaal. Dus die buurt moet schoon. Het moet opgeruimd worden, want Gods koninkrijk moet komen. Dus troep eruit en wat goed is erin. Want Gods koninkrijk moet komen. Zij wil met hier gedaan worden in die buurt. Jullie zitten hier voor het doel. We hebben een mooi werk te doen. En dat begint in gebedswerk. En daar kan je niet te oud voor worden. Onmogelijk. Gelukkig maar. En dat is sleutelwerk. Absoluut fundamenteel. Gods koninkrijk zal nooit hier komen in deze buurt zonder dat iemand die gebedsvoorwerk doet. Moet gedaan worden door het opgeruimd te worden. En ik ben of tijd, dus ook om de Heer op mijn hart legt om over onze Vader te praten vandaag. Zullen wij samen bidden? Ja, Abba, u heeft hart voor deze buurt. En u wil dat uw koninkrijk hier komen. En daarom bidden wij, gebruik ons als uw instrumenten, zodat uw wil gedaan wordt hier. Uw koninkrijk komen hier. Een troep weg en wat heel veel goeds erin. Heel veel zegen hierin. Neem vloeken weg en plaats Gods zegen. Uw shalom willen wij hier in deze buurt zien zegevieren. In de harten van mensen, in huisgezinnen, in gebroken situaties willen wij uw shalom inzien breken. Omdat mensen deuren openen voor u en voor de schatten die u te bieden heeft. Geef wijsheid en inzicht hoe om dat te doen, stap voor stap voor stap. Strijders in Christus. En daar zegen ik ook deze gemeente in Jezus' naam. Sterk, fundamenteel, gezond, groeiende gebedsbediening. Om Gods koninkrijk hier te laten komen. In deze buurt. In Jesus' name. Amen.